Wij gaan weer verder met de bespreking van de Romeinenbrief. En dat is inmiddels 2 weken geleden dat we Romeinen 7 hebben besproken, het eerste gedeelte. En vorige week was ik ziek, zoals jullie weten, dus kon het even niet doorgaan. Dus als jullie nog een verdwaalde hoest of proest horen, dan weten jullie waar het aan ligt. Ja, jullie zitten wel netjes op afstand, ja. Maar mijn stem die doet het nu nog vrij redelijk. Maar hopen dat hij dat volhoudt. Maar ik heb er vertrouwen in. Dus, Romeinen 7, we gaan dus het tweede gedeelte bespreken. En er zijn nog een aantal versen te gaan, maar laten we eerst weer die versen lezen die we vorige keer besproken hebben. Dan zijn jullie weer helemaal op de hoogte, helemaal warm gedraaid. En dan kunnen we verder gaan met het tweede gedeelte van Romeinen 7. Romeinen 7 is een toch wel bijzonder hoofdstuk, mag ik zeggen. Dat gaat over over het leven onder de wet. En bij mij staat er boven in de Bijbel, in mijn Bijbel, in de Statenvertaling, de Christen vrij van de wet. En dat is boven dat eerste gedeelte. En boven de tweede gedeelte, de pericoop vanaf vers 13, staat bij mij inwendige strijd. Dus daar gaat het ook over de strijd van de mens die leeft onder de wet. En dat is in zichzelf geen hoopvolle boodschap, kan ik jullie vertellen. Want Paulus roept aan het einde ook uit, ik ellendig mens. Hè, dat is het leven van van iemand onder de wet. Maar ook daar, daar haak ik al, ook daar geeft hij antwoord op. En hij eindigt dan ook in genade. Maar daar zijn we nog niet. We gaan het eerst even lezen, het eerste gedeelte. Of zijn jullie onwetend, broeders? Ik spreek tot wie de wet kennen. Dat de wet heer is van de mens, zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is wettig aan de levende man gebonden. Maar als haar man sterft, is zij ontheven van de wet van de man. Ja, Paulus geeft dus een voorbeeld. Dat gaat over de wet en hij spreekt met name tot degene die de wet kennen. Dus zijn Joodse toehoorders. Ik heb vorige keer uitgelegd. En dat blijkt ook uit de brief dat er nog wel wat Joodse gelovigen in die Ecclesia te Rome waren. En hij geeft dus hij zegt de wet heerst over de mens zolang die mens leeft. Want als je gestorven bent, dan is het dus over. Met welke wet dan ook. En dan geeft hij het voorbeeld van het huwelijk. Het huwelijksverbond, de huwelijkswet. Ook daar is het zo dat als de huwelijkspartner overlijdt, ja, dan is die wet ook beëindigd. Dan is het huwelijk dus ook voorbij. En Paulus zegt dat naar aanleiding ook van hoofdstuk 6, waar hij zegt dat wij samen met Christus zijn gestorven en begraven. Dus dood, ook voor de wet. En samen met Christus opgewekt, dat mag ik niet achterwege laten. En daarom zouden wij in nieuwheid van leven wandelen. En dus ook niet in de oudheid van de letter, namelijk van de wet. Zoals hij ook in dit hoofdstuk zegt. Dus zal zij dan, wanneer haar man leeft, als echtbreekster betiteld worden als zij van een andere man wordt. Maar als haar man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is wanneer zij van een andere man wordt. Zodat, mijn broeders, ook jullie werden gedood voor de wet, door het lichaam van Christus, om van een ander te worden, van hem die uit de doden wordt opgewekt, opdat wij vrucht zullen dragen voor God. Ja, nog een korte toelichting. Het oude verbond, de wet dus, wordt beschreven, geïllustreerd als een huwelijksverbond tussen de man, Yahweh, God, en de vrouw, namelijk Israël. En Paulus spreekt hier tot Joodse gelovigen in de eerste plaats, tot die de wet kennen. En hij zegt van, Jullie zijn voor dat oude verbond gestorven. Hè? Zij waren als Joden onder de wet, onder dat oude verbond. Jullie zijn voor dat oude verbond gestorven, want de man is gestorven. Want Jezus Christus representeert Yahweh, vorige keer ook laten zien. En toen hij aan het kruis stierf, toen stierf de man waarmee dat huwelijksverbond tussen de vrouw Israël en de man Yahweh gesloten was. Dus de man stierf daar en dus zijn die Joodse gelovigen vrij om van een ander te worden. Want dat huwelijksverbond is beëindigd. En wie is die ander? Nou, van hem die uit de doden wordt opgewekt. Is dat dan niet dezelfde als die aan het kruis stierf? Ja en nee. Ja, het is dezelfde, het is Jezus Christus, maar in een hele andere hoedanigheid, namelijk de opgewekte. De dood heerst niet meer over hem. Hij heeft de dood achter zich. En ja, toen hij kwam als Jezus van Nazareth, had hij de dood voor zich. En hij is opgewekt door God uit de dood en heeft nu de dood achter zich. En is buiten het bereik van de dood. En ja, wij zijn dus één met hem en daardoor mogen wij ook in nieuwheid van leven, in dat nieuwe leven wandelen. Geweldig, dat is wat Paulus in hoofdstuk 6 al uiteenzette. Want toen wij in het vlees waren, werkten de hartstochten van de zonden die er waren door de wet in onze leden in, om voor de dood vrucht te dragen. Maar nu worden wij ontheven van de wet, waarin wij stervende werden vastgehouden. Opdat we slaaf zouden zijn in nieuwheid van geest en niet in oudheid van letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Mogen het niet gebeuren? Volstrekt niet. Maar ik kende de zonde niet, tenzij door de wet. Want ook van begeerte zou ik niet geweten hebben, als de wet niet zei, jij zal niet begeren. Maar de zonde die het gebod als aanleiding neemt, bewerkt in mij elke begeerte, want los van de wet is de zonde een dode. Ja, de wet bekrachtigt dus de zonde en de wet prikkelt de zonde. De wet maakt ook van wat normaal gesproken slechts zonde is, maakt het overtreding. Dus het verzwaart, het bekrachtigt. En eens leefde ik los van de wet, maar wanneer het gebod komt, leefde de zonde op en ik stierf. En het bleek dat het gebod dat tot leven is, voor mij ten dode is. Want het gebod, de wet, is door God gegeven, is heilig, rechtvaardig en goed. Is ook door Gods geest gegeven en zou dus tot leven moeten zijn. Maar het is, zegt Paulus, voor mij ten dode. Nou, hoe komt dat? Dat zegt hij in het volgende vers, en dat is echt wel de clue van dit hoofdstuk. In ieder geval één van de kernboodschappen van dit hoofdstuk. Want de zonde die het gebod als aanleiding neemt, misleidt mij en doodt mij door het gebod. Dus wat de zonde doet, is het gebod, de wet, als aanleiding nemen, maar dat is misleiding. En dood mij dus door het gebod. En de zonde die het gebod als aanleiding neemt, misleidt mij. En wat is dan die misleiding? Nou, dat heb ik vorige keer ook laten zien, nu zeg ik het alleen. Maar wat de zonde doet, is de wet als een gebod of een verbod opvatten in plaats van een belofte. En dat is de misleiding. Want de wet die zegt, jij zal niet begeren, jij zult niet dit of je zult juist wel dat. De zonde grijpt dat aan als een gebod en een verbod. En daarmee wordt de mens misleid en wordt juist de zonde geprikkeld. En Paulus zal straks zeggen in het vervolg van het hoofdstuk dat daarmee de zonde overtreffend zonde wordt. Maar het is dus misleiding, want al die begrippen als jij zal niet begeren, die zou je taalkundig op moeten vatten als beloften. En er zijn talloze voorbeelden te noemen. Gisteren had ik er een stuk of vijf zo in mijn gedachten. Als ik ze nu wil ophoesten, lukt dat waarschijnlijk niet. Maar jij zal vader van een menigte van volkeren worden, wordt tot Abraham gezegd. Daarom werd zijn naam veranderd van Abraham in Abraham. Vader van een menigte van volkeren. Nou, is dat een opdracht of een belofte? Dat is een belofte. Op het moment dat Abraham het op ging vatten als een opdracht, ging het ook mis. He, dat weten we met zijn slavin. Nee, God had het beloofd, dus God zal dat vervullen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Is ook gewoon een voorzegging. Jezus voorzegt tot zijn discipelen, jullie zullen mijn getuigen zijn. Nou, zo zijn er heel wat voorbeelden natuurlijk in de schrift, maar dit lijkt me wel voldoende. Maar taalkundig is jij zult een belofte, een voorzegging. Maar de zonde neemt dat gebod als aanleiding om te misleiden en vat het op als een opdracht. En ja, een opdracht zet het vlees aan het werk. En als het vlees gaat werken, ja, dan kan het vlees is vergankelijk. Dus dat kan alleen maar. Ja, het leidt tot niets. Iets wat vergankelijk is, onderworpen aan dood en zonde. Als dat aan het werk wordt gezet, ja, dan brengt dat niet veel goeds voort. Integendeel, dat brengt alleen maar kwaad voort. En dat werkt dan ook nog eens contraproductief of averechts. Want juist wat de mens niet wil, dat gaat hij dan toch doen. Dat is vervolg van Romeinen 7. Zodat de wet inderdaad heilig is en het gebod heilig, rechtvaardig en goed. Nou, dit is het laatste vers wat we vorige keer besproken hebben. Dan komen we in vers 13. En daar staat, werd het goede dan voor mij de dood? Mogen het niet gebeuren, daar is hij weer, volstrekt niet, dat zij verre. Kijk, als het goede, dus het gebod, of de wet, als dat in mij de zonde prikkelt, werd het goede dan voor mij de dood? Dat is op zich een logische vraag die Paulus hier stelt. Daarom stelt hij hem ook natuurlijk. Maar het antwoord is nee, volstrekt niet. Mogen het niet gebeuren. Maar wat werd dan wel voor mij de dood? Nou, maar de zonde, opdat zij... Ja, ik waarschuw jullie, dit lijkt een hele moeilijke zin. Maar hij is niet moeilijk. Er zit met heel veel dingen in de schrift. Als je dat leest, dan denk je van... Nou, dan moet je even een stapje terug doen. Dan moet je het even rustig lezen en nog een keer lezen en... Dan ga je er van de week nog eens over nadenken. Dan lees je het nog eens terug. Herkauwen. Maar het is niet zo moeilijk. Ik zal het toelichten. De zonde, opdat zij zonde zal blijken, bewerkt door het goede voor mij de dood. Dus, maar wat deed die zonde ook alweer? Dat lazen we net in vers 11. Daarom ging ik er net ook nog een keer even op in. De zonde... Kijk, zonde, dat woord, dat bekijken wij vaak ethisch. Hè? En dan denken we aan allerlei, perverse dingen en liegen, stelen enzovoort. Maar zonde is doel missen. Dat is zonde, in de eerste plaats. Dat is zonde. Zonde is doel missen. Maar de zonde zelf blijkt dus zonde te zijn, namelijk een doel missen te zijn, omdat ze het doel van de wet mist. Want het doel van de wet is dat God belooft, jij zult, je zult, je zult. Maar wat doet de zonde? De zonde neemt die frase jij zult als aanleiding om te misleiden. En daarmee laat de zonde zien dat ze zonde is. Want ze mist heel het doel van de wet. En daarom zegt Paulus ook in dat laatste zinsdeel, opdat de zonde naar overtreffendheid zonde zou worden door het gebod. De zonde is zonde, maar doordat ze het gebod verkeerd opvat, missen het doel van dat gebod. En daarmee is ze dus overtreffend zonde. Ja, je moet het een paar keer lezen, dat moest ik ook toen ik het voor het eerst las. Maar dat is wat er staat. De zonde blijkt dus zonde te zijn en neemt het goede, want de wet is heilig, rechtvaardig en goed. En bewerkt door het goede, door een wet die heilig, rechtvaardig en goed is, bewerkt zij voor mij de dood, zegt Paulus. En Paulus spreekt hier over de mens die onder de wet leeft. Hè. Hij personificeert dat en hij heeft het zelf natuurlijk ook meegemaakt. En dat is opdat de zonde naar overtreffendheid zonde zou worden door het gebod. Door het gebod als een opdracht op te vatten en niet als een belofte, laat de zonde zien dat zij een overtreffende doelmisser is. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wij zijn, zolang wij in dit lichaam zijn, zijn wij in het vlees. Dat is een feit. Dat hoef je ook niet toe te lichten. Ja, kijk, hij zit daar te niezen, ik zit hier. Dat is het vlees. Het vlees is zwak. Het vlees is zwak op allerlei manieren. Nu heb ik het over de minst onschuldige manieren. Maar Paulus heeft het hier over juist dat als je tegen het vlees zegt, jij zult niet begeren. En dan gaat het vlees dat opvatten als een opdracht. En wat het vlees dan juist gaat doen is begeren. Dat is wat het gebod met het vlees doet. Dus maar Paulus zegt, wij weten dat de wet niet vleeselijk is, maar geestelijk. Het is uit God voortgekomen. Het is heilig, rechtvaardig en goed. Maar ik ben vleeselijk, zegt Paulus, verkocht onder de zonde. Dus zolang wij in dit lichaam zijn, zijn wij in het vlees. Maar dat ik dit gezegd heb, moeten jullie meteen vergeten. Want daar hebben we het eigenlijk niet meer over, hè? Dat we in het vlees zijn. Dat is juist de boodschap. Wij rekenen anders. Dat wij in het vlees zijn, dat negeren we. Daar ging hoofdstuk 6 over. Wij rekenen anders. En ik heb dat woord rekenen gebruikt, omdat dat in 6 vers 11 staat. Alzo ook jullie, reken dat jullie voor de zonde dood zijn, maar levend voor God in Christus Jezus. Zo zouden wij rekenen. En wij wandelen dus in geest en niet in het vlees. En zo heb ik deze drie hoofdstukken, Romeinen 6, 7 en 8, aan elkaar gekoppeld. Ja, dat doe ik niet, maar het is een brief. Het hoort bij elkaar. Maar zo zien we meteen het verband ook tussen die hoofdstukken. Wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Je zou trouwens, dat heb ik niet gedaan, maar je zou dit stuk eens na moeten lezen en moeten kijken hoe vaak hier wordt gezegd ik. Volgens mij is dat, voor mij heb ik dat wel eens ergens gelezen, is dat een keer of 30. In dit hoofdstuk. 30 keer heeft Paulus over, ja, maar ik. Ik. En het is allemaal ellende als het gaat over het ik. Dat is wat dit hoofdstuk naar voren brengt, hè? De kop boven de pericoop, de inwendige strijd. Nou, we komen nog heel wat ikjes tegen. En dan zie je dus dat de mens onder de wet ook gefocust is op het ik en wat dat bewerkt. Nou, daar komt hij al. Wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want wat ik bewerk of praktiseer, dat weet ik niet. Want ik praktiseer niet wat ik wil, maar wat ik haat, dat doe ik. Dit is dus de mens onder de wet, hè? Ja, wat ik bewerk, zegt Paulus, dat weet ik niet. Want ik verricht niet wat ik wil, maar juist wat ik niet wil, wat ik haat, dat doe ik. En dat gaat in de eerste plaats om het gebod, jij zult niet begeren. Heel veel van die andere geboden, hè, van de 10 geboden, maar dat is natuurlijk veel breder, die gaan over de buitenkant. En de buitenkant, ja, dat weet je, dat zien we elke dag op tv. Hè? In de politiek, maar waar dan ook. Mensen acteren de lustige blos. En aan de buitenkant lijkt het dan vaak nog wat. Maar dit gaat over de binnenkant van de mens. Dat blijft weliswaar wel meestal verborgen voor andere mensen, maar niet voor God natuurlijk. Dus en je kunt wel tegen iemand zeggen van jij mag niet begeren en dat als opdracht opvatten. En aan de buitenkant lijkt hij daar dan misschien nog aan te kunnen voldoen. Maar in de binnenkant, de mens wordt dan geprikkeld en gaat juist wel begeren. Want wat ik bewerk weet ik niet, want ik verricht niet wat ik wil, maar wat ik haat dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wil toch doe, dan stem ik toe dat de wet goed is. Ja, Paulus zegt, wat ik wil doen, dat doe ik niet, maar ik doe wat ik haat, wat ik niet wil. Maar hij zegt, als ik nu wat ik niet wil toch doe, dan stem ik toe dat de wet goed is. Want de wet brengt dingen naar voren. Je zult niet begeren. Paulus zegt, ja, dat wil ik niet. Maar juist omdat ik onder die wet leef, doe ik het toch. Maar als ik doe wat ik niet wil, dan stem ik toch daarmee toe dat de wet goed is. En hij neemt er dan ook in zekere zin afstand van. Hij zegt, maar dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want die zonde wordt daarmee geactiveerd. De zonde, dat vlees dat vergankelijk is, dat is vergankelijk is sowieso dat misdoel. Hè, want het gaat dood, ze houdt op, het is vergankelijk. Maar de zonde die in mij woont, die bewerkt dat dan dus. Want Paulus zegt, ja, met mijn ik zeg ik van, nou, ik wil dat helemaal niet doen. En toch doe ik het. Nou, daarmee stem ik dus in dat de wet goed is. En dan bewerk ik het niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Ja, ik wil wel, zegt Paulus, maar het vlees kan het niet. Want ik weet dat in mij, maar nu heeft hij het weer over een andere ik. Dat is mijn vlees, zegt hij in dit geval. Hij zei net van ja, wat ik wil doen, dat doe ik niet. En daarmee, of indien ik nu wat ik niet wil, toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Dus die ik stemt toe dat de wet goed is. Maar nu zegt hij, want ik weet dat in mij, en dan ligt hij me toe, ja, dat is in, nu heb ik het over mijn vlees, daar woont geen goed in. Want het willen ligt naast mij, hè? Het willen is nabij. Ik wil graag, maar het goede bewerken, het goede praktiseren, dat dus niet. Ik wou zeggen met een variant, het vlees is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Als hij zegt hier ik, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Het willen ligt naast mij, maar dat is natuurlijk niet het vlees, dat is juist het geest. Hè? De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Het willen ligt naast mij, het willen is nabij, maar het goede bewerken, het goede praktiseren, dat niet. Kijk, ondanks al die goede bedoelingen van de mens, onder de wet, kan het vlees dat niet. En daarmee zou de mens meteen moeten concluderen dat hij niks van zichzelf kan verwachten. En dat is ook de conclusie. Dat is natuurlijk ook de boodschap van deze hoofdstukken. Wij zouden niet op onszelf zien. En de wet opvatten als een opdracht is wel op het zelf zien. Want dan moet het vlees, ja, dan wordt het vlees wordt dan geactiveerd. Eigenlijk zeg je dan tot het vlees van nou, kom maar tot leven. Ga aan het werk, ga aan de slag. Maar het vlees is vergankelijk. Het vlees eindigt in de dood. Dus dat is per definitie doelmissen. Dus het enige wat van vlees verwacht kan worden, is dat het doel, nou, het misdoel. Dus als je dat gaat activeren, dan blijkt de zonde dus overtreffend zonde te zijn door het gebod. Dus die wet opvatten als een opdracht, misdoel. Maar wij zouden dus die wet opvatten als een belofte en alles van hem verwachten. En dat is ook wat... dat is dan ook wat het nieuwe verbond inhoudt. Dan zal ook van het Joodse volk, 2 Korinthe 3 is dat bijvoorbeeld, zal de bedekking van het hart worden weggenomen. En dan zullen zij zien waar de wet werkelijk van spreekt. En als Jeremia bijvoorbeeld het nieuwe verbond aankondigt, dan wordt daar in Jeremia 31 wordt daar 7 keer door God gezegd: Ik zal jullie nieuw hart in jullie binnenste geven, enzovoort. En dan zal ook de bedekking van dat oude verbond worden weggenomen. En dan zal ook het Joodse volk zien waar die wet werkelijk van spreekt. Namelijk van belofte. Want niet wat ik wil, het goede doe ik. Maar wat ik niet wil, het kwade, dat verricht ik. Of praktiseer ik. Dat verrichten, het woord prasso of praktiseren heeft er nog mee te maken. Dat gaat nog verder dan doen, hè. Niet wat ik wil, het goede doe ik. Maar wat ik niet wil, het kwade, dat bewerk, dat verricht, dat praktiseer ik. Dat gaat nog verder dan het doen. Dat wordt dan een... Ja, dat wordt een lifestyle, ja. Ja, geen gezonde lifestyle, maar het wordt wel een levensstijl. Dat is ook een Nederlands woord voor, bedenk ik me nu. Maar dat is dus het leven onder de wet, onontkoombaar. Het leven onder de wet is dus ook een innerlijke tweestrijd. Het is continu een strijd tussen het willen en het doen. Of het willen en het praktiseren. Ja, dat is wat Paulus hier zegt. Hij wil wel. Hè, ik wil wel. Of wat ik niet wil, het goede, dat doe ik. Maar wat ik niet wil, het kwade, dat verricht ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wil, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Ja, dus ook weer, als ik dus doe wat ik niet wil, hè, die tweestrijd tussen het een willen maar het ander doen. Paulus zegt, ja, dan is het niet meer mijn ik die dat doet, maar de zonde die in mij woont. En het vorige, vers 18 zei hij, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen ligt naast mij, het willen is nabij, maar het goede bewerken niet. Hij zegt eigenlijk op verschillende manieren een paar keer hetzelfde natuurlijk, hè, in dit hoofdstuk. En, dit is wel echt een hoofdstuk dat je gewoon nog eens aandachtig door moet lezen. En als je... Ik doe dat dan ook wel eens. Dan pak je een stuk papier, je zet een verticale streep in het midden. En aan de ene kant zeg je datgene wat ik doe. Wat ik, nou ja, dan ga je dingen splitsen. En dan krijg je elke keer aan de ene kant het ene en aan de andere kant het ander. Maar dan zie je dat die versen ook elke keer hetzelfde zeggen met iets andere woorden. Ja, ik vind dus deze wet. Wanneer ik het goede wil doen, ligt in mij het kwade ernaast. He, dat ligt dan bij mij. Is nabij. Dus deze wet is een wetmatigheid. Een wetmatigheid is natuurlijk ook een wet. Paulus concludeert, ik vind dus in mij, in mezelf, deze wet. Wanneer ik het goede wil doen, dan verwacht ik het van mezelf. Ik wil het goede doen. Ik wil de opdrachten van de wet vervullen. Nou, wanneer ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Of ligt in mij het kwade ernaast. Staat er letterlijk. Dus je wilt goed doen, maar je doet kwaad. Je wilt niet begeren, maar wat je doet, is begeren. Zoals Paulus, dat is het voorbeeld waar dit hoofdstuk, wat Paulus opvoert in dit hoofdstuk in Romeinen 7. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere geboden. Want naar de innerlijke mens verlustig ik mij in de wet van God. Ja, dat gaf Paulus al aan. De innerlijke mens die zegt, ja, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Dus ik wil dat graag doen. Dus de innerlijke mens zegt van, nou, ik verlustig mij, ik verblijd mij. Ik onderschrijf ook die wet van God. Dat is wat het ene ik doet, zeg maar. Maar ik zie een andere wet in mijn leden. He, dus in leden in de zin van lichaamsdelen. Hè? Daar ging het overigens in hoofdstuk 6 ook over die leden. Dat wij onze leden zouden stellen als wapenen, instrumenten van de rechtvaardigheid. En niet als wapenen van de zonde. Nou ja. Maar Paulus zegt, ik vind dus deze wet, wanneer ik het goede wil doen, ligt in mij het kwade ernaast. Want naar de innerlijke mens verlustig ik mij in de wet van God. Maar ik zie een andere wetmatigheid in mijn leden, die oorlog voert, die strijdt tegen de wet van mijn denken. En mij in krijgsgevangenschap brengt in de wet van de zonde die in mijn leden is. Nogmaals, dit is de strijd van iemand die leeft onder de wet. Samenvattend zegt Paulus, het leven onder de wet is een leven van strijd, oorlog en gevangenschap. Nou, dat lijkt me toch geen aanbeveling. Daarom is het zo bizar, zeg ik even in op een zijlijn, in een voetnoot, dat het christendom in het algemeen helemaal vrijwillig is gaan leven onder die wet. Die wet is hen nooit gegeven, die wet is aan één volkje gegeven, aan het volk Israël. Ook nog eens voor een bepaalde tijd. He, want dat begon pas bij Mozes. Dus van Adam tot Mozes was er geen wet. Is wat we in Romeinen 4 hebben besproken. Hè? Daar wordt Abraham als voorbeeld genomen. Abraham heeft nooit onder de wet geleefd. Abraham had de belofte. Gods belofte. Die leefde uit de belofte van God. Abraham, ook Isaac en Jacob. En bij Mozes kwam pas die wet. En het einde der wet is Christus, zegt ook Paulus in bijvoorbeeld Galaten. Dus dat is een relatief korte periode geweest. Dus bepaald in tijd, maar ook nog eens bepaald voor één volk. En gelovigen uit de natie hebben nooit onder die wet geleefd. En het is zondagochtend 10:30. Ik weet niet of de kerken alweer open zijn, maar er zijn heel wat kerken waar het eerste wat zo ongeveer gedaan wordt vanmorgen is de wet voorgelezen. Laten wij ons stellen onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige wet. Zo openen ze daar. Ja, dat heb ik goed onthouden, zeg. Sommige dingen raak je niet makkelijk kwijt. Nee, maar kijk, onder de tucht, dat is een missen natuurlijk. Maar onder de belofte van Gods heilige wet. Nou, hoezo belofte inderdaad? Hoezo is de wet dan belofte? Nou ja, ik heb niet het idee dat men dat daar begrijpt. Maar de wet is belofte. Dat is juist de clue, om het zo te zeggen. En wat de zonde doet, is de mens misleiden en van die belofte een opdracht maken. En daarom zegt Paulus, ik zie een andere wet in mijn leden die oorlog voert tegen de wet van mijn denken en mij in krijgsgevangenschap brengt in de wet van de zonde die in mijn leden is. Ja, ook dit is zo'n vers dat je een paar keer moet lezen. Maar het gaat over deze wet, over de wet van God, een andere wet, de wet van mijn denken en de wet van de zonde. Kijk, de wet van God is de wet zoals God die aan Mozes gaf. En Paulus zegt, naar de innerlijke mens verlustig ik mij in de wet van God. Maar hij zegt, ik vind dus deze wetmatigheid, wanneer ik het goede wil doen, ligt in mij het kwade ernaast. Want naar de innerlijke mens verlustig ik mij in die wet van God, die wet die God aan Mozes gaf. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, een andere wetmatigheid. En die voert oorlog tegen de wet van mijn denken. Want die wet van mijn denken, dat is de innerlijke mens die zich verlustigt in die wet van God. Dus het denken zegt, ja, ik wil het goede doen. Maar die andere wet is ook dus een wetmatigheid. Dat is de wetmatigheid van de zonde die in mijn leden is. En die voert oorlog, die voert strijd tegen die wet van mijn denken die zich verlustigt in de wet van God. Dus dat is dus de innerlijke tweestrijd, om het zo te zeggen. De inwendige strijd, zoals het in mijn Bijbel erboven staat, van de mens die leeft onder de wet. En die, waardoor dus het vlees wordt geactiveerd, waaraan het ik een opdracht wordt gegeven van jij zal niet begeren. Nou, dan komt er dus een inwendige strijd die oorlog voert, die strijd voert tegen de wet van het denken. En die dus ook in krijgsgevangenschap brengt. In slavernij wordt dat op andere plaatsen genoemd. In de wet van de zonde die in mijn leden is. Het is onontkoombaar. Nou, je zou zeggen dat we hebben de Romeinenbrief is toch, zo zijn we ooit begonnen. De Romeinenbrief is, stond het ook weer in hoofdstuk 1. Paulus die introduceert zichzelf daar en dan zegt Paulus, geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. Van zijn zoon. Jezus Christus enzovoort, maar het evangelie van God, het goede bericht van God. Hier word je niet vrolijk van, toch, als je dit leest. Maar dit is ook de beschrijving, niet van het evangelie, maar de beschrijving van een mens levend onder de wet en die dus misleid is. De zonde heeft het gebod als aanleiding genomen om te misleiden en dit is wat daaruit voortkomt. Gevangenschap, strijd en ja, oorlog. Ik, diep ongelukkig mens. Ja, ik, ellendig mens, staat er geloof ik in de Statenvertaling. Ja, ellendig, diep ongelukkig. Ja, wie zal mij uitredden uit dit lichaam van de dood? Want je zou maar zo'n leven moeten leven van de wieg tot het graf. Ik, ellendig mens. Maar dit is ook, dat heb ik wel eens begrepen van horen zeggen. Want ik heb er zelf gelukkig weinig ervaring mee. Of ik ben het al vergeten, dat weet ik niet. Maar dit is dan vaak de boodschap die in bepaalde kringen eruit gehaald wordt. Hè? Ja, wat is dan ons leven? Nou, ik ellendig mens. Maar dat is dan ook illustratief voor hoe men in die kringen leeft. Namelijk onder de wet. Ja, dan is dit het resultaat. Ik ellendig mens. Maar Paulus gaat verder. Wie zal mij uitredden? Wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Kijk, hoe groter de strijd, hoe groter de nederlaag. Hoe serieuzer men het leven onder de wet neemt, hoe groter de strijd, hoe vaker de mens zichzelf tegenkomt, hoe overvloediger de zonde, zo kan ik het ook zeggen, want de wet is de kracht van de zonde, de wet bekrachtigt de zonde, de wet prikkelt de zonde, de wet, ja, zeg tegen iemand, jij zult niet begeren. En dan wordt dus juist de zonde geactiveerd. Dus hoe groter de strijd, hoe groter ook de nederlaag. Want het ik wil wel, maar wanneer het ik het goede wil doen, dan ligt het kwade ernaast. Dus elke keer als het ik het goede wil doen, als het vlees aan het werk wordt gezet, is dat per definitie weer een nederlaag. Dus hoe meer, dus daarom zeg ik ook, hoe serieuzer je dat neemt, dat leven onder de wet, hoe meer nederlagen je leidt en hoe groter dus ook die strijd is. En hoe meer je ook in oorlog, in krijgsgevangenschap bent. En die strijd, die kan dus ook niet door een mens gewonnen worden. En ja, het is behoorlijk, het is naar de mens gesproken ook niet echt intelligent om een strijd aan te gaan waarvan je weet dat je van tevoren weet dat je die gaat verliezen. Dat is niet handig. En zeker niet omdat, kijk, Paulus stelt niet voor niets deze vraag. Wie zal mij uitredden, wie of wat, zeggen sommige vertalingen, dit woord kan vertaald worden met wie of wat. Wie of wat zal mij uitredden uit dit lichaam van de dood? Want de zonde leidt tot de dood. En wie of wat zal mij daar uitredden? Wie of wat zal mij verlossen? Nou, en dan zegt Paulus, echter, genade. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Ja, ik heb die interlineair afgedrukt. Hoe het hier staat, dat hangt een beetje vanaf. Er zijn verschillende handschriften. En dat zijn zeg maar de oorspronkelijke handschriften, de oorspronkelijke Griekse teksten die gevonden zijn. Daar zitten dus wel eens kleine verschillen in. En dat is bij dit vers dus ook zo. Maar soms laat ik dat zien om ook maar aan te tonen dat die verschillen nooit zo heel groot zijn. Dit gaat, die verschillen in de verschillende handschriften gaat vrijwel nooit over echt fundamentele zaken. Hier staat in sommige handschriften staat dat echter charis staat er niet, maar dan staat er ik dank, ja, dat is dan niet afgedrukt, maar ik dank aan de God door Jezus Christus onze Heer. Maar het woord voor dank is ook het woord charis. Dus genade, charis is genade, maar charis wordt ook vertaald met danken. Dat hangt een beetje van de context af. Maar danken doe je ook voor alles wat genade is. Je ontvangt iets uit genade. Ja, dan kan een mens maar één ding doen. Dat is danken. Want je ontvangt het van hem. In het verband van de wet is het gebod de wet opvatten als een opdracht. Dan gaat de mens zelf aan het werk. Maar wat de boodschap is van het evangelie, is dat de mens volledig buitenspel wordt gezet. Of laat ik het anders zeggen, dat God helemaal niets van de mens verwacht. Dus degene die onder de wet leeft, wie of wat zal mij uitredden? Nou, wat, wie is natuurlijk Christus, Jezus Christus onze Heer. En als er zou staan wat, nou, dan is het genade. Maar wij ontvangen genade in Jezus Christus onze Heer. Dus het verschil is ook niet zo groot. Dus daarom zeg ik, ja, die verschillen tussen die grondteksten, die zijn er niet. En ja, wat redt ons? Wat verlost ons? Nou, genade. En genade is niet van onszelf verwachten, maar alles van hem verwachten. Hij geeft het. Wat doen wij? Ja, dan zeggen we, wij danken God dat hij het geeft. Dat is een normale reactie op het ontvangen van genade. De enige reactie op het ontvangen van genade. Dan is het ook niet van, nou, wij zijn nu gelovigen en ik ben nu tot geloof gekomen en ik mag Jezus kennen als mijn Heer en Verlosser. Nou, nu ga ik uit dankbaarheid de wet houden. Want dat is ook weer het idee in sommige kringen. Dat is dan ook weer de boodschap die in sommige kringen weer verkondigd wordt. Van ja, je bent nu gered uit genade. Dat is wat Paulus ook tegen onder de Galaten tegenkwam. Daar werd gezegd, je bent gered uit genade, maar nu moet je wel je laten besnijden of in ieder geval zelf de wet volbrengen. Als je als een rechtvaardige wil leven, moet je nu zelf de wet gaan houden. Onder de wet gaan leven. En de christelijke variant daarvan is uit dankbaarheid de wet. Hoe zegt men dat? Weet ik veel. Maar in ieder geval uit dankbaarheid de wet gaan houden of zo. Nee, want dan wordt het vlees aan het werk gezet en dan ben je dus weer misleid. Wat redt ons? Wat verlost ons? Genade. Wat is genade? Nou, je ontvangt het om niet. Dus je hoeft er niets voor te doen. Sterker nog, je kan er helemaal niets aan doen. En alles wat een mens wel denkt zelf te kunnen doen, is ongeloof. Want hij heeft alles gedaan. Het is volbracht. Ja, alles is door hem volbracht. En dan zegt hoofdstuk 8 ook, nou, in hem, hij heeft overwonnen, maar in hem zijn wij dus dan meer dan overwinnaars. Want hij heeft de strijd geleverd en wij krijgen het cadeau. Want dat is genade. Dat is een cadeau, is een geschenk. In Romeinen 3... In Romeinen 3 ging het over rechtvaardigd. Ze hebben alle gezondigd, komen tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet, gratis, om niet, voor niets, gerechtvaardigd uit zijn genade. Dat is dus wat genade is. Om niet, gratis, voor niks, enzovoort. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen 3 vers 23, 24. Maar die hebben we al besproken. Dus wie zal mij uitredden, of wat zal mij uitredden uit dit lichaam van de dood? Echter, genade. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dus dan ben ik zelf met het denken slaaf voor de wet van God, maar met het vlees voor de wet van de zonde. En dus, zoals Paulus in Romeinen 6 zei, zouden wij rekenen doden te zijn voor de zonde. En dus het vlees te negeren. Want dat wat dood is, dat negeren. We zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt, opdat we in nieuwheid van leven zouden wandelen. Het vlees, dat is er nog wel, dat zegt Paulus ook in dit hoofdstuk. Maar dat zouden wij rekenen als niet meer zijnde, als doden. En voor zover ook emoties en begeerte en lust komen ook voort uit het vlees. En daar is helemaal niks mis mee. Anders waren jullie allemaal heel je leven vrijgezel gebleven. En zou je vrouw nooit eens lekker voor je koken? ja, verzin het maar. Maar ja, soms heb je trek in dingen of zin in dingen. En daar is helemaal niets verkeerd mee. Maar dat zou gestuurd worden door door de geest of door het denken, om het zo te zeggen. Dus in zichzelf is daar niets mis mee. Maar als wij het van het vlees gaan verwachten, dan is er dus wel wat mis mee. Want dan zijn wij zijn dus voor het vlees slaaf voor de wet van de zonde. Nou, wat is... het is een heel lang hoofdstuk over het ik, hè, en wat het ik allemaal overkomt. En de verlossing zit hem in dit geval in de staart. Het evangelie, de boodschap, de clue ook. Hè, wat redt ons uit? Wat verlost ons uit dit lichaam van de dood? Nou, genade. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dus dan ben ik zelf met het denken slaaf voor de wet van God, maar met het vlees voor de wet van de zonde. En wij zouden dus onszelf rekenen als doden voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. En daarom weten wij wie we zijn in Christus. En wij rekenen dus ook zo. We zijn één met Christus, met hem gestorven, begraven en opgewekt. Ja, en dat is het einde van dit hoofdstuk van Romeinen 7. En ik ga dus ook niet verder, want volgende keer gaan we gewoon verder in Romeinen 8. En ik heb al in deze studies diverse keren vooruitgewezen naar Romeinen 8. Want Romeinen 8 is echt een fantastisch hoofdstuk. Echt geweldig. Begint ook hè, met zo dan is er nu, er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat is de conclusie in Romeinen 8 vers 1 naar aanleiding van wat Paulus hier in hoofdstuk 7 naar voren brengt. Zo dan, er is geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. En de wet is veroordeling. Hè? Maar voor ons, wij zijn in Christus Jezus, dus wij zijn niet onder de wet. En voor zover men dat was, is men ook gestorven voor die wet. Hè? Dat is wat Paulus in Romeinen 7 uitlegt. Maar Romeinen 8 is een lang hoofdstuk, maar ja, echt fantastisch. Echt geweldig. Dus daar gaan we ons uitgebreid in verlustigen om met de woorden van Paulus te spreken. Maar ja, een cliffhanger. Maar voor nu laten we het hierbij.